Goedemorgen, broeders en zusters. Op deze speciale dag. Heel fijn dat deze morgen bij jullie mag zijn. Om Gods woord met jullie te delen. Ook al is het als invaller. Ja, deze morgen wil ik erbij stilstaan bij de gedachte van Psalm 23. Hij verkwikt mijn ziel. In het Engels staat er eigenlijk: He restores my soul. Hij herstelt mijn ziel. En dat is wat God in jou, in uw, in ons leven steeds weer wil doen. En ik wil daarover nadenken aan de hand van de persoon van Elia. Elia, die geweldige, ja, wij zouden zeggen reus, geestelijke reus, die zulke geweldige daden gedaan heeft en waar God ook zo krachtdadig in gewerkt heeft in zijn leven. Denk aan de bijzondere voorzieningen in zijn leven toen hij moest vluchten voor Ahab en met name ook Jezebel. Was het God die voorzag in voedsel via de raven. Brood, vlees, elke dag weer opnieuw. Aan de Bekrit kwamen die raven daar 's morgens en 's middags. En toen dat op was, toen stuurde God hem naar een weduwe. En het bijzondere was dat die weduwe ook voor hem haar laatste meel en haar laatste olie opmaakte. En de olie raakte niet op en de meel raakte niet op. En God voorzag opnieuw. Wat een wonderen maakte hij mee in Gods voorziening. En Gods kracht. Op een gegeven ogenblik ging hij de competitie aan met de Baalpriesters en de Astartepriesters en hij zag hoe God op een krachtdadige wijze vuur uit de hemel liet nederdalen en het offer verbrandde. En de Baalpriesters die brachten daar niks van terecht. Hij was Gods stem. En we zouden zeggen, wat een enorme geweldige geestelijke reus was Elia. Zijn naam betekent, Yahweh is mijn God. En dan lezen we 1 Koningen 19 en dan komen we opeens een heel andere Elia tegen. Ik wil het met u lezen. En daar staat boven de vlucht van Elia. En daar staat het volgende. Ik lees uit de herziene Statenvertaling, 1 Koningen 19. Ahab vertelde Jezebel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Jezebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beerseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg, neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen, slapen en zie een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Hij keek op en zie aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God te Horeb. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij, God, zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal en allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Hij ging daar vandaan en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met 12 span runderen voor zich uit. En hij bevond zich bij het 12e. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei, laat mij toch mijn vader en moeder kussen, daarna zal ik u volgen. En hij zei tegen hem, ga, keer terug, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. Hij gaf dat aan het volk en zij aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem. Mogen de Heere zijn woord zegenen. Ja, Achab, die vertelde alles wat Elia gedaan had. En met name dat hij al de profeten gedood had. We lezen verder niet dat Achab spreekt over de geweldige voorziening in de regen die ze hadden gekregen. Want het was al 3,5 jaar droog geweest. Of hoe goed Elia geweest was voor Achab en hem bemoedigd had om te eten voordat die regen kwam. Nee, we lezen alleen dat hij spreekt over die profeten die gedood zijn en Izebel, die reageert daarop. Izebel is eigenlijk degene die ook regeert over Achab. Izebel, haar naam wordt ook weer in Openbaringen 2 vers 20 genoemd over de kerk van Thyatira. Dat wordt vaak gezien, de periode van de middeleeuwen en de Romeinse kerk die regeert over de koningen in die tijd. En dan stuurt ze een opdracht, Izebel, om Elia te doden. En je kan je afvragen waarom stuurt ze niet gelijk een paar soldaten om hem gelijk te doden. Nou, een paar redenen kan ik hierbij bedenken. En de eerste is dat de bediening van Elia nog niet klaar was. God had nog een opdracht voor Elia. Hij moest nog dingen gaan doen en zo is dat ook voor u en mijn leven. Zolang God nog een taak voor u heeft, hoe klein die misschien ook is. Misschien is het alleen dat u nog maar kunt bidden voor mensen hier. Maar zolang God een taak voor u heeft, dan bewaart hij u hier in het leven. En bent u in zekere zin onaantastbaar, zolang God wil dat u hier leeft in deze wereld. En een tweede reden die ik kan bedenken is dat ja, God ook wel wil zien hoe wij reageren op de stormen in ons leven. En de reuzen die we tegenkomen, de Goliaths, de dingen die ons angst kunnen aanjagen. Hoe gaan we daarmee om? Treden we die tegemoet in geloof? Of worden we beangst? En dan zien we dat Elia eigenlijk een heel gewoon mens is. Hij is niet altijd die geestelijke reus geweest die wij kennen van de verhalen. Jacobus 5 vers 17 zegt ons dat hij een man van gelijk natuur was als wij. Wij kunnen ontmoedigd worden. Wij kunnen soms in ongeloof reageren op situaties. Maar dat gebeurde met Elia ook. En hij gaat op de vlucht. En hij laat zijn knecht in Beersheba, put van de eed, achter. En dat creëerde eigenlijk gelijk ook een plaats voor een vacature, voor een nieuwe knecht. We weten eigenlijk helemaal niets van die knecht, waarom hij hem achterliet. Was die niet zo'n goede bemoediging voor hem of wilde hij gewoon alleen zijn? Maar hij had het gehad. Hij was bang. Hij vluchtte. Hij zei het is over en uit. Hij werd suïcidaal om zo maar te zeggen. Maar God was nog niet klaar met hem. Want een dienaar die is nooit uitgeleerd en dienst die moet ook overgedragen worden. En deze morgen wil ik eigenlijk niet zozeer bij stilstaan wat de 7 stappen naar een depressie zijn, of 3 stappen, ik weet niet hoeveel dat er zijn, maar en hoeveel stappen er dan weer uit gemaakt worden om weer helemaal daaruit te komen. Maar we willen vooral kijken naar wat God doet in zijn situatie. Hoe die eigenlijk in de situatie van Elia hem tegemoet komt. En dat vind ik indrukwekkend. En het eerste wat ik daarbij wil noemen is de aanraking van God. Want in vers 5 lezen we dat een engel hem aanraakte. Een soortgelijk iets lezen we ook van Hagar. In Genesis 16, vers 7 tot 14 ontmoette een engel des Heren Hagar als ze op de vlucht is voor haar meesteres Sara. En ze is daar ontmoedigd. En dan komt de engel des Heren haar tegemoet en spreekt tot haar en vertelt haar dat ze een groot volk gaat worden en dat ze ook terug moet gaan om zich te onderwerpen aan haar meesteres. En God manifesteert zich aan Hagar in het bijzonder. En dan noemt ze die put Lachoi Roy, de levende die naar mij hebt omgezien. Wat een geweldig iets is dat ze daar engel heeft ontmoet die haar op dat moment zo bemoedigde. En ik denk dat er op cruciale en moeilijke momenten in ons leven soms die engelen ons kunnen ontmoeten. De meeste van ons zullen ze nooit gezien of ontmoet hebben. Maar sommigen kunnen terugkijken en zeggen van, ja, wat gebeurde er daar voor een bijzonder iets? Toen ik 8 jaar was, dat is vandaag, even kijken, 55 jaar geleden. 65 jaar, nee, ja, 65. Nee, ik ben even in de war. Maar in ieder geval, vandaag ben ik 68 geworden, wilde ik noemen. Maar toen ik 8 jaar was, toen kwam een zuster met een vriend thuis. En dat werd al snel een verloofde en daar is ze mee getrouwd, mijn zwager. Hij heette David en David had een heel verleden. Dat merkte ik toen niet, want hij was grappig en hij was muzikaal. En hij speelde op de mondharmonica en ik kon naast hem zitten en meezingen met de kinderliedjes en zo. Maar hij had een hele bagage die hij meedroeg. Hij was net voor de Tweede Wereldoorlog geboren. Een Joods jongetje. En hij had opgesloten gezeten in het kamp Vught. Na de oorlog was hij daar uitgekomen. En was hij in een tehuis, een soort inrichting geplaatst. En hij ging van de ene traumatische ervaring naar de volgende. Want het was een hele moeilijke tijd. Opgroeien zonder gezin in een tehuis. Waar ze ook niet alle begrip hadden voor zijn situatie. En nadat hij een heel aantal jaren met mijn zus getrouwd was, ergens in de jaren 80 kreeg hij ernstige hartproblemen. En op een gegeven ogenblik moest hij een zware hartoperatie ondergaan. Een hele moeilijke tijd, nog extra gecompliceerd, omdat mijn zus in die tijd ook nog een gebroken arm had en zo naar het ziekenhuis moest enzovoort. Het was allemaal nog wat minder gemakkelijk in zekere zin als vandaag aan de dag. En in die tijd, de dag voor zijn operatie, kwam er een jonge dokter, een vrouwelijke dokter, een blonde dokter, die kwam naar hem toe en die zei, ja, morgen heeft u uw operatie, meneer Beiersbergen, en ik wil graag met u praten. En ze nam hem mee, zijn kamergenoot, die zag hem gaan met die blonde dokter met blauwe ogen, die dacht, nou, dat is wel mooi, die gaf nog een knipoog. En ze gingen naar een apart kamertje en ze spraken met elkaar, ze spraken over zijn verleden. Zijn traumatische tijd in het kamp, in het tehuis, in het opgroeien zonder gezin, al de moeilijkheden kwamen naar boven. En zo spraken ze eigenlijk uren met elkaar en voor het eerst in lange tijd kon David huilen en alles eruit brengen. En aan het eind zei deze dokter, u bent vermoeid. Mag ik met u bidden? En ik lees even een stukje uit het boek wat mijn zus geschreven heeft. Van Abraham tot Abraham. Ze heeft een levensverhaal van hem opgetekend. En ze beschrijft dit voorval. Na een paar uur zei ze, je bent nu moe. Zelf kun je niet meer bidden. Dat doe ik met je. Ze baden samen en heel zijn leven werd aan God voorgelegd. Daarna bracht ze hem weer naar zijn kamertje terug. De buurman begroette hen. Je was lang weg, zei hij. De arts gaf hem een hand en vertrok. Dof ging heel rustig de operatie tegemoet. 'S avonds namen de kinderen en ik afscheid. De volgende dag zou een zware dag worden voor ons allen. Later, toen hij herstellende was, is hij op zoek gegaan naar de blonde dokter met de blauwe ogen die met hem gesproken had. Hij vond haar niet. Ook zijn kamergenoot had haar nooit meer gezien. Bij velen deed hij navraag. Niemand wist wie hij bedoelde. Ze kende niemand die er zo uitzag als Dof beschreef. Bij een latere controle heeft hij nog eens geprobeerd. Hij wilde haar zo graag bedanken voor dit goede gesprek. Hij heeft haar nooit gevonden. Soms zijn mensen engelen of worden engelen mensen. Wie kent de rijkwijde van Gods almacht en zorg voor ons? Hebreeën 1 vers 14 zegt, zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die zaligheid zullen beërven? God raakte Elia aan. En het tweede wat ik wil noemen is Gods voorziening. Want de engel die zei tegen Elia, sta op en eet. En na de eerste keer gaat hij ook weer slapen. Maar na de tweede keer voegde de engel eraan toe, want de weg zou voor u te zwaar zijn. De engel die kende de weg die Elia moest gaan. 40 dagen, tijd van beproeving, 40 dagen. 40 dagen onderweg naar de berg Horeb. En de engel des Heren die weet ook wat u nodig heeft voor de hele reis hier in deze wereld. Onze geestelijke weg en alles wat daarin gaat voorkomen. Wat u morgen nodig heeft en overmorgen. En het is daarom wel belangrijk dat we ook eten. Dat we natuurlijk Gods woord ook tot ons nemen en ons laten voeden door Gods woord. Om die weg te gaan. Maar we mogen ook weten dat als we die weg gaan, Gods genade altijd genoeg is. God geeft ons geen genade voor morgen, want morgen geeft hij weer genoeg voor morgen. En voor overmorgen, maar Gods genade is genoeg voor vandaag. Ik heb een keer iemand horen zeggen, en die vrouw die had reden om dat te kunnen en mogen zeggen. Het is goed dat God ons niet ons hele leven van tevoren laat zien, want we zouden het niet aankunnen. En dat is denk ik voor veel mensen ook zo, als we alles van tevoren zouden weten. Maar als we op dat moment komen dat we de genade nodig hebben, dan is God er met zijn genade die altijd genoeg is volgens zijn woord. God wil voorzien. En het volgende is Gods stem. Hij ging op de vlucht en hij kwam daar in die grot. En ook daar zag God hem. En dan staat er, wat doet u hier? Vers 9 is dat. Het doet ons denken aan hoe God vaak tot ons spreekt. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar God wil tot u, tot jou, tot mij, tot ons spreken. Maar heel vaak doet God dat in de vragende vorm. En dan denk ik aan Genesis 3, vers 9. Daar begint het eigenlijk al als Adam zich verschuilt. En God zegt, waar bent u? Adam, waar bent u? Tegen Hagar was dat eigenlijk hetzelfde. Waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Elia's antwoord is niet helemaal compleet. Ik weet niet of u dat opgemerkt hebt. 2 keer lezen we zijn antwoord in vers 10 en vers 14. Ik zal het nog een keer lezen. Ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met een zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. We lezen dat God nog 7000 had overgelaten die niet hun knieën voor de Baal gebogen had. We lezen ook van een knecht van Agab die een paar honderd profeten had verscholen in paar plaatsen. Dus het was niet helemaal juist. En ja, als wij depressief zijn, dan kunnen we heel gemakkelijk een oncompleet beeld hebben van wat er echt gaande is. We zien alleen maar de negatieve kant ervan. En dat was zeker voor Elia het geval. Hij zegt, ik alleen. En dat klopte niet. Wat had hij eigenlijk verwacht dat God voor hem zou doen? Dat hij een lintje zou krijgen voor al het werk wat hij gedaan had? Nee, Gods woord zegt dat we in deze wereld verdrukking lijden. Johannes 16, vers 33. Maar in de wereld leidt u verdrukking. Maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dan de vragen die er gesteld worden. God zag hem daar in die grot. Wat doet u hier? Je kan dat op twee manieren eigenlijk benadrukken. Wat doet u? Of wat doet u hier? En het is denk ik goed voor ons om ook, ja, die vragen te stellen. God wil ons ook tegemoetkomen en ook vaak dingen vragen. Waar zijn we mee bezig? Of Genesis 3, vers 9, waar bent u? Waar bent u in uw geestelijke reis? Mogen we nog steeds, mag jij nog steeds groeien in Christus? En meer en beter leren kennen, meer leren liefhebben. Waar zijn we ten opzichte van God in ons geestelijk leven? En dan Haga, waar komt u vandaan? Waar gaat u heen? Nou, ze kwam bij haar meesteres vandaan. Misschien best wel een traumatische ervaring, maar daar kunnen wij ook vandaan komen. Als we kijken naar het verleden. Hoeveel mensen lopen er met een rugzakje, ook christenen, rond? Van trauma's, kleinere trauma's, grote trauma's, trauma's die steeds weer terugkomen. Die misschien wel steeds groter lijken te worden. En het lukt ons niet om het los te laten en het bij God te laten. Om misschien dingen te vergeven. Of te weten dat je vergeven bent. En dan zegt God ook tegen Haga, waar komt u vandaan, waar gaat u heen? Nou, zij wist eigenlijk denk ik niet zo goed waar ze naar heen wilde, Haga, maar waar gaan wij heen? En dat is veel belangrijker, waar wij heen gaan, als waar we vandaan komen. De toekomst die ligt voor ons. En wat heeft God ons allemaal beloofd voor de toekomst? En dan is het veel belangrijker dat we bezig zijn met de toekomst. Die God ons beloofd heeft. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik hem zal ontmoeten. En vandaag ben ik 68 en een heel leven om terug te kijken. Afgelopen maand, twee maanden geleden is het al bijna, in juni hebben we het stokje officieel overgedragen in een dankdienst. En dan kijk ik ook terug op 40 jaar dienst. Die we mochten doen in Ivoorkust en in Nederland. Maar als je dan terugkijkt, dan gaat het ook niet zonder bezeringen. Zonder kleerscheuren, om zo maar te zeggen. Er zijn ook moeilijke dingen geweest. Er zijn ontzettend veel dingen dankbaar, waar we dankbaar op terug kunnen zien. Maar het kan niet anders dan dat je terugkijkt ook op de verdrietige en de moeilijke dingen. En kun je die dan allemaal bij God achterlaten en een plek geven. En zeggen van, het is goed, we mogen vooruitkijken. Hoe is dat met u? Waar komt u vandaan? Waar gaat u heen? Wat doet u hier? God kan ons allerlei vragen stellen. Wat doe je met je tijd? Wat doe je met je middelen? Geven wij een eerlijk antwoord? Haga, die gaf een redelijk eerlijk antwoord. Ze was op de vlucht voor haar meesteres. Elia, die gaf een minder eerlijk antwoord. En dan zegt God tegen Elia om voor hem te staan. Dat is wat God ook wil, dat we voor hem gaan staan. Dat we ons voor hem stellen. En God wilde zichzelf manifesteren daarbij de berg Horeb. Het is een hele bijzondere berg, want dat is ook de berg waar God zich manifesteerde aan Mozes. Toen voor de eerste keer, toen hij de schoenen van zijn voeten moest doen, omdat het een heilige plek was, waar God zich openbaarde in de brandende braamstruik. En later was Mozes daar ook weer opnieuw en wilde hij God beter leren kennen. En God die zei, bij mij is een plaats om op de rots te staan. En God ging voorbij en bedekte Mozes met zijn hand. Want niemand kan God zien en leven, zei God daar. Maar hij had iets van Gods heerlijkheid en glorie van achteren gezien. En God had zich gemanifesteerd aan Mozes. En hier manifesteerde God zich aan Elia. Eerst door een geweldige wind die bergen spleet en rotsen verbrijzelde. En daarna door een aardbeving. En staat steeds, en God was niet in de wind en God was niet in de aardbeving. En daarna een vuur en God was niet in het vuur. En toen het suizen van een zachte stilte. En hij bedekte zijn aangezicht met zijn mantel, lezen we van Elia. Hij bedekte zijn hoofd. En er komt opnieuw de vraag van God, Elia, wat doe je hier? In vers 14 geeft hij daar hetzelfde riedeltje, hetzelfde antwoord op als in vers 10. Precies hetzelfde. Hij had het al helemaal uit zijn hoofd geleerd. Hij had natuurlijk 40 dagen kunnen lopen naar die berg. En hij had precies bedacht, denk ik, wat hij tegen God zou zeggen. Was voorgeprogrammeerd, om zo maar te zeggen. En dan komt Gods opdracht. In vers 15 lezen we die opdracht. Ga heen, keer terug op uw weg. God gaf hem een opdracht, zoals God ook Hagar de opdracht gaf van ga terug en onderwerp u aan uw meesteres. En dan zegt God, wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. Elisa, God is redding. En hij komt daar bij het veld waar Elisa aan het ploegen is met 12 span runderen. Nou, dat is indrukwekkend. Ik denk dat als wij een veld zien, en ik neem aan dat het een groot stuk land in verhouding van de tijd van toen was, en we zien daar 12 trekkers achter elkaar rijden, dan raken we wel onder de indruk. Tenminste, ik wel. Maar hier waren ze met 12 span runderen en dat laat zien dat hij waarschijnlijk toch wel een rijke boer is geweest. Hij had het denk ik best wel voor elkaar in zijn leven. En dan is het toch zo indrukwekkend dat hij heel radicaal een breuk maakt, een afscheidsdiner bereidt en Elia gaat volgen. In de tijd dat wij in de zending gewerkt hebben, heb ik soms zendelingen ontmoet die een doktersopleiding hadden gedaan. En daarin ook carrière hadden kunnen maken of een belangrijke positie bij de bank hadden. En toch kozen ze ervoor om de heren fulltime te willen dienen in plaats van die carrière te volgen waarin ze een riant en luxe leven hadden kunnen leiden. Hij is een echte dienaar. Hij stond op en volgde Elia, staat er. En hij diende hem. In 2 Koningen 3, vers 11 wordt er nog eens een keer over Elia gesproken. En dan, of even over Elisa. En dan wordt er van Elisa gezegd, dat is die man die water goot op de handen van Elia. Wat echt uitdrukt dat hij hem diende. En dat is misschien wel een jaar of 10 zo doorgegaan sinds de mantel hem toegeworpen werd. En sinds hij, en totdat het moment dat hij uiteindelijk die mantel overnam. En ook een dubbel deel van de geest vroeg om te dienen. Ja, Gods depressieve dienstknecht is nooit gestorven, maar die is uiteindelijk weggenomen. En vele jaren later zou hij op de berg van de verheerlijking spreken met de Heer Jezus en drie discipelen over de uitgang van de Heer Jezus. En misschien is hij samen met Mozes een van de twee getuigen die in de grote verdrukking zal opstaan, zal optreden en dan alsnog moet sterven en weer zal opstaan. De vraag is deze morgen, kun jij je identificeren of soms wel eens identificeren met Elia? En dan is het antwoord voor morgen, als dat zo is. En ik denk dat we allemaal die momenten zouden kunnen hebben. God wil je aanraken. God wil voorzien in je reis. God kon voorzien in 3 miljoen Israëlieten voor 40 jaar in de woestijn. Dus hij zal zeker ook in jouw leven kunnen voorzien in alles wat er nodig is. En God wil tot je spreken, zoals God ook tot Elia sprak. Misschien vaak ook in de vragende vorm. En hij wil je ook tot het einde toe gebruiken hier in dit leven. Amen. Laten we bidden en danken. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we uw woord hebben. Heere God, uw woord geeft stof tot spreken, las ik deze morgen. En er is zoveel in uw woord wat ons steeds weer wilt onderwijzen, wilt leren. Ook door de levens van uw kinderen heen, hoe u gehandeld heeft met hen, hoe u handelde met Elia. En hoe hij Elisa mocht roepen voor uw dienst. En wat een geweldige getuigenissen lezen we daarvan. Heere God, we willen deze morgen uw grote naam loven en prijzen. U komt toe al de eer en de lof en de glorie en de dankzegging van ons hart. U alleen bent waardig dat we voor u en met u en door u leven. En we willen u zo danken voor het verlossingsplan voor u, Heer Jezus, die naar deze wereld bent gekomen, hoewel u het zo volmaakt, perfect goed had bij de Vader. Een troetelkind bij de Vader was en ten allen tijde u zich verheugende bij de Vader. En u bent naar deze vieze, vuile wereld gekomen om ons mensen te redden. En we willen u daarvoor danken. We danken u dat we vandaag ook door u mogen leven, dat we uw Heilige Geest hebben ontvangen en dat u ons door dit leven heen wil leiden. Elke dag weer opnieuw genoeg wil geven. Uw genade wil geven. We willen u zo heel hartelijk danken dat u zo nabij wilt zijn. Heere God, en dat u ook nabij wilt zijn bij diegenen die het heel moeilijk hebben. Heere, als morgen de naam van John van der A al genoemd is en er andere zieken zijn, als er ouderen zijn die te maken hebben met een lichaam wat steeds minder meewerkt, ze steeds meer functies het meer en meer laten afweten, dan bidden we voor uw nabijheid en uw genade. En dan weten we dat het tegelijkertijd vaak redenen zijn dat we des te meer mogen uitzien naar datgene wat u beloofd heeft en wat gaat komen, wat nu al van ons is, maar wat straks ten volle werkelijkheid gaat worden. Heere, wat een geweldige hoop hebben we in deze hopeloze wereld. We willen u zo danken dat we elkaar aan u mogen opdragen. En wees in het bijzonder met hen die door tijden van moeite heen gaan. Heere, we hebben al wat zendelingen voor uw troon gebracht. Als we denken aan Corrie waarvoor gebeden is en de situatie met de te veel regen daar. We willen ook Hanneke aan u opdragen. We willen zo vragen, Vader, dat ze de taal goed mag leren. Dat ze gezondheid heeft om dat te kunnen doen. Dat ze ook goede vriendschappen mag opbouwen als ze daar ook al mee deelt. over uw woord en wilt u daarvoor ook harten en oren en ogen openen voor uw waarheid. Wilt u zo in en door haar leven ook werken. En heren, we willen zo ook bidden voor Marco en José en het kinderwerk wat hier dichterbij mag gebeuren. We danken u zo, Heere God, dat ook hier dichtbij er veel mag gebeuren. En we bidden u voor uw zegen over dit werk. Als we ons realiseren hoe belangrijk het is dat jonge kinderen al jong goede keuzes voor u gaan maken en voor u leren leven. Wilt u dit ook zo gebruiken hier en ook in België? Heren, we bidden voor al het werk van evangelisatie en zending wat uitgaat van deze gemeente. En we danken u voor de betrokkenheid daarin en we dragen het aan u op. Het is voor mij niet allemaal volkomen bekend wat er gebeurt, maar u weet het precies. Heere God, en we willen u zo bidden ook voor het land waarin we leven, als we het steeds donkerder en duisterder zien worden. Ook als we denken aan de dag die er gisteren is geweest, Heere God, dan realiseren we ons zo dat er zo'n grote nood is, dat we ook met Elia zouden kunnen zeggen dat u, de God die hier toch eens zoveel meer prominent in dit land gediend werd, verlaten hebben. En toch willen we u danken dat er nog vele kerken vandaag weer open zijn, dat het nog mogelijk is om samen te komen en uw grote naam te loven en te prijzen. En we willen bidden, Vader, dat uw woord gezegend wordt overal waar het deze morgen ook in geest en in waarheid gepredikt wordt. En we willen bidden dat de impact en de kracht van uw woord nog vermenigvuldigd wordt, ook in ons land. We willen zo bidden voor het werk wat hier ook gebeurt onder de asielzoekers en de buitenlanders die hier zijn, vaak ook met een moslimachtergrond, dat u dit ook wilt zegenen. Heren, wilt u zo uw werk hier in Nederland ook nog zegenen? En dan bidden we ook in het bijzonder voor de regering. Heren, als we op het ogenblik zonder regering zijn en er straks ook weer een moment komt dat er gekozen gaat worden, dan willen we ook bidden dat de harten geneigd worden om toch te kiezen voor partijen die rekening houden met uw woord. En we bidden u voor al de politici die naar uw woord willen regeren. Als we denken aan mensen als Van der Staaij en Bisschop en Christoffer en zoveel anderen. Vader, we zien soms hoe ze met zoveel weerstand toch vasthouden aan uw woord. En we bidden voor hen allen die voor uw woord opkomen, dat u hun woorden en hun getuigenis gebruikt en zegent. Heren, wilt u zo met ons land zijn? En dat we nog een vrij en rustig leven mogen leiden. We willen ook bidden voor al de landen waar er vervolging is. Als we denken aan onze broeders en zusters in landen als Noord-Korea en vele andere landen van vervolging, Heere God, dan is het ongelooflijk hoe moeilijk de omstandigheden vaak voor deze broeders en zusters is. Maar het is ook vaak kostbaar als we horen hoe dichtbij u kunt zijn in hun situaties en een God van nabij en van troost en van bemoediging bent. Hoe misschien vaak juist in die omstandigheden uw engelen een speciale bediening ook hebben. Heere, wilt u zo met elk van die vervolgde broeders en zusters zijn deze dag, dat ze in bijzonder uw nabijheid en zorg mogen ervaren. Heere, we willen inderdaad ook bidden dat u in de oorlog van Rusland met Oekraïne, dat u ook hierin wilt uitwerken wat u welgevallig is. En in bijzonder dat velen hun toevlucht en hun vrede bij u vinden, hun houvast. En dat ook velen in zowel Rusland als in Oekraïne u mogen vinden, juist vanwege deze noodsituatie. We denken aan de situatie in Niger en we willen ook zo bidden voor dat land, dat er toch weer stabiliteit en rust en ook vrijheid voor de verkondiging van het evangelie komt. En als we denken aan de extremisten die daar in West-Afrika ook huishouden, dan willen we bidden, Vader, dat er toch meer openheid en vrijheid gaat komen voor de christenen en voor zendingswerk. Als er ook vele gekidnapt zijn en door moeite heen gaan, we willen bidden, Vader, wilt u daar ook in het bijzonder nabij zijn? Vader, zo willen we ook denken aan al de onrust die er in Israël in de afgelopen periode is geweest. En al de dreigingen die er ook zijn van de landen rondom Israël. Dan draagt u ons op om te bidden dat uw koninkrijk spoedig komt, maar ook voor de vrede van Jeruzalem. O Heere God, er is zoveel te vragen en zoveel te bidden. En we willen het in uw hand leggen. We willen elkaar ook aan uw zorg en zegen opdragen. In Jezus' naam. Amen.